kijkt, dan zie je op een gegeven moment John de Wolf. Die had zijn shirt uitgetrokken en die smijt hij zo in dat vak. En voor wiens voeten komt dat shirt neer? Voor mij. Dus ik heb jarenlang heb ik dat shirt gehad met nummer 4 van HCS, dat blauw-witte shirt.
Je luistert naar de Feyenoord Boekenkast, een podcast over Feyenoord en boeken. Mijn naam is Pieter Verkijk en in elke aflevering vraag ik een Feyenoorder naar zijn of haar favoriete boek. Vandaag de gast in de Feyenoord Boekenkast is supporter Harry Hamer. Harry ging in de jaren 80 jarenlang naar de uit- en thuiswedstrijden. Dat is in de jaren dat er nog niet eens 10.000 man in het stadion zit. Niet de beste periode om een kaart te hebben, zullen we maar zeggen. Begin jaren 90 gaat Harry aan de slag bij Voetbal International, waar hij bijna 30 jaar later nog steeds werkzaam is als eindredacteur. Feyenoord supporter is hij in die tijd altijd gebleven. Volgens VI-collega's praat hij vaak zelfs te kritisch over Feyenoord. Uiteraard ga ik hem zo vragen hoe dat komt. Maar voordat het zover is, gaat Harry herinneringen ophalen aan sowieso de heugelijke jaren 1970, 84 en 93.
Ja, zeker. Goedemorgen.
Goedemorgen. Allereerst even voordat we naar die heugelijke jaren gaan en alle andere ongetwijfeld leuke anekdotes. Mm-hmm. We hebben op een locatie afgesproken.
Ja, ja, we zitten op historische grond, mag ik wel zeggen. Historische Feyenoordgrond. Daarvoor heb ik dit ook uitgekozen. We zitten hier namelijk in Café Het Haantje. Het beroemde café waar de nog beroemdere trainer Ernst Happel in zijn tijd bij Feyenoord dagelijks zat te kaarten. Hier een meter of 5-6 vandaan, aan het tafeltje daar bij het raam. Die is helaas gereserveerd, maar daar zat hij elke dag. En je zou bijna vergeten dat hij tussendoor ook nog wat trainingen moest leiden. En uit de verhalen van vroeger weet je een beetje hoe dat eraan toe ging. Hij was een man van heel weinig woorden. Maar tegelijkertijd moet het wel een goede trainer geweest zijn als je natuurlijk zoveel succes hebt geboekt. Alleen in deze tijd kan het helaas niet meer op die manier.
Dat een trainer hier in de kroeg zit? Of?
Nou, dat ook. Maar want nu zou die meteen gefotografeerd worden, social media. En iedereen heeft er dan een mening over. En kijk, Happel was natuurlijk een man die kwam nog wel eens met een sterke drankwalm op de training 's ochtends. En dan deed Van Hanegem bijvoorbeeld, die snoof dan een beetje met zijn neus zo demonstratief. Dat hij merkte dat de trainer een glaasje op had. En wat deed Happel vervolgens? Nou ja, het beroemde verhaal. Hij zette een colaflesje op de lat. En hij schoot hem zo in één trap. Schoot hij de bal tegen het colaflesje. Schoot hij het flesje van de lat. En dan keek hij zo eens naar Van Hanegem. Had je nog wat? Nou, en dan waren die spelers gelijk stil. En dan wisten ze ook wel van, kijk, 's avonds een vent, 's ochtends een vent. En zo ging dat gewoon in die tijd. Mooiere tijd dan nu.
Ja. Nou, tof dat je deze locatie hebt gekozen.
Ja, ik moet zeggen, ik ben zelf van de noordkant van Rotterdam. Ik ben geboren in Vlaardingen, getogen in Rotterdam. Maar altijd aan de noordkant gewoond, Kralingen, Ommoord, waar ik nu nog steeds woon. Dus met Zuid heb je op zich niet zo heel veel, behalve dan natuurlijk Feyenoord. En dit café is natuurlijk gewijde grond voor Feyenoord supporters. Ja. Je moet je allemaal een keertje geweest zijn.
Voor mij de eerste keer.
Oké. Nou, voor mij niet, maar zou ik niet zeggen dat het vaker dan 5 keer geweest is.
Die anekdote van Happel die jij net aanhaalt over het flesje van de lat afschieten.
Ja.
Volgens mij is dat bij Den Haag ooit gebeurd. In ieder geval, daar ligt ook zo'n anekdote. Volgens mij ook in België heeft hij dit gedaan.
Hij zal het inderdaad vaker gedaan hebben.
Maar heeft hij dan overal daadwerkelijk in één keer een raak geschoten?
Ja, dat kunnen we hem niet meer vragen natuurlijk, helaas.
Of moet ik niet te veel hierop door willen gaan, omdat het een prachtige mythe is?
Nee, het is natuurlijk een heel andere tijd. Maar wat mij betreft vaak wel een leukere tijd. Omdat er werd allemaal niet zo moeilijk over gedaan, weet je wel. Tegenwoordig ook met verhalen in de pers en zo. Alles moet van tevoren eerst gelezen worden. En dan worden er allerlei dingen uitgefilterd. En vroeger was het gewoon van, nou, je hebt het gezegd en het is opgeschreven of het is opgenomen. En dan moet je dan zelf maar de consequenties voor aanvaarden als het eventueel iets heftigs is. En ook hoe de manier waarop er getraind werd. Die voetballers die wisten zelf natuurlijk heus wel hoe ze een bal moesten trappen. Want dat hadden ze allemaal op straat en in de jeugd al geleerd. En tegenwoordig wordt er wel eens heb ik het idee, sommige trainers doen net alsof ze beginnen met een groep spelers die ze nog van nul af aan moeten leren hoe ze tegen een bal moeten trappen. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Die gasten die zijn niet voor niks bij een profclub terechtgekomen. Die kunnen echt zelf wel een balletje trappen. Natuurlijk is de invloed van een trainer wel aanwezig. Dat zie je nu bij Arne Slot met name. Hè? Want het is niet voor niks een groot verschil met vorig jaar. Maar af en toe vind ik dat we er wel eens een beetje in doorslaan hoor, in het voetbal. Maar ja, daar ben ik misschien zelf ook 53 jaar voor en te veel oude lul. Maar ja, dat is in ieder geval mijn visie.
Je volgt ook de visie daarin wel van Hanegem volgens mij. Je ziet ook altijd wel van de trainer moet je niet te veel overschatten. Gewoon,
nee, kijk, ik heb al het idee dat sommige trainers zichzelf inderdaad heel erg overschatten. En dat ook heel graag willen benadrukken. Je moet maar eens opletten in het algemeen. Louis van Gaal is daar eigenlijk het prototype van. Als hun ploeg wint, dan komt dat door de tactiek die gekozen is en door de wissels die gedaan zijn. Dus dan ligt het aan de trainer. Verliezen ze nou, dan ligt het aan de uitvoering van de spelers. Die hebben het niet goed uitgevoerd wat zij hebben bedacht. Met andere woorden, het ligt nooit aan de trainer. Nou, dat vind ik ver overdreven. Maar het is natuurlijk geen toeval dat bepaalde trainers laten echt wel zien, keer op keer bij verschillende clubs, dat ze hun elftal gewoon heel goed en verzorgd kunnen laten voetballen. En dat het ook resultaat oplevert. Ko Adriaans is natuurlijk ook een voorbeeld daarvan. Die man heeft heel veel kritiek gekregen en die deed ook wel af en toe rare dingen. Maar bij elke club waar die kwam, werd er gewoon goed gevoetbald en was er spektakel en dergelijke. Ja, dat is natuurlijk geen toeval. Nee. En dat zie je nu bij Arne Slot eigenlijk precies hetzelfde.
Daarmee zijn we ook weer terug bij de man die daar dus verderop zat de kaart te vullen.
Ja.
Grappel.
Ja.
Die heeft ook bij alle clubs volgens mij wel gepresteerd.
Nou ja, precies. Dus kijk, je kunt nooit zeggen van hij deed maar wat. Of hoewel die een man van weinig woorden was. Maar dat zijn allemaal in die generatie waren het gewoon praktijkjongens. Die gingen ervan uit van nou, die spelers die hebben op straat leren voetballen, hebben dat geperfectioneerd bij een club. En de trainer is degene die dan de opstelling maakt en die wel voor de tactiek en zo zorgt. Maar die spelers deden ook heel veel zelf op het veld. Die hoefden niet, zoals wat je nu wel eens ziet gebeuren, dat dan een briefje in de hand wordt gedouwd van een speler die dan moet doorgeven hoe de rest moet gaan staan. Nee, mannen als Van Hanegem en dergelijke, die regelden dat gewoon zelf op het veld. Als ze zagen dat de tegenstander op een bepaalde manier speelde, waar ze vooraf geen rekening mee hadden gehouden. Nou, dan werd er even wat omgezet. En vervolgens was het probleem opgelost. Ja, en dat zie je tegenwoordig gewoon veel minder, die zelfredzaamheid.
Waar ik even heel benieuwd naar ben, je hebt nu Van Hanegem al genoemd, Happel. Met 53 zei je net.
Ja.
Dus dan ben je eind jaren 60 geboren.
Ik ben van 1968.
Ja. Dan, vanaf het moment dat jij, laten we zeggen, 5, 6, 7 bent, gaat het met de club van de beste van de wereld eigenlijk alleen maar naar beneden.
Ja, wat dat betreft.
Hoe ben je Feyenoorder geworden?
Ja, nou, Mario Been heeft dat vorig jaar nog een keertje mooi gezegd in de special die wij vorig jaar gemaakt hebben naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de Europa Cup winst van Feyenoord. Die zei, Ajax supporter worden veel mensen, Feyenoord supporter ben je. En dat is ook echt zo. Je wordt niet pas op je 20ste voor Feyenoord of zo. Dat krijg je met de paplepel ingegoten. Dat zal wel bij meer clubs worden gezegd. Maar bij mij is dat bijna letterlijk zo. Mijn vader die komt oorspronkelijk uit het oosten van het land, uit Twente. Die is hier naartoe verhuisd vanwege het werk in de haven, maar ook voor Feyenoord. Tenminste, dat zei mijn moeder altijd toen ze nog leefde. En wij hadden een echt jongensgezin vroeger thuis. Met 5 knullen waren wij. En natuurlijk allemaal voor. Ja, ik kreeg allemaal het Feyenoord-virus mee. En bij mij ging dat vrij snel, want ik was bijna 2 toen de Europa Cup en de Wereldbeker gewonnen werden. En toen heb ik nog bij mijn vader op zijn nek gezeten. Op 7 mei was dat dan, de dag van de huldiging bij het stadhuis. Ik heb mezelf nooit op de foto's gezien, want ik denk dat ze ook wel zo verstandig zijn geweest om een beetje met zo'n klein ventje achteraan te gaan staan. Maar goed, ik heb er dus wel gestaan. Ik weet er uiteraard niks meer van. Maar dat zijn wel dingen, daar begint het dan allemaal mee. En dan later, als je een klein jongetje wordt en je rijdt wel eens langs het stadion, dan, dat is natuurlijk een machtig ding. Hè? Als je klein bent, lijkt alles groter dan het is. En daar wilde ik heel graag mee naartoe. En dan, mijn vader heeft altijd gezegd, tegen mijn moeder van leuk, later als die jongens groot zijn, dan ga ik met ze naar de Kuip. Nou, ik denk dat ik totaal misschien 10 keer met mijn vader mee geweest ben naar de Kuip. En dan moesten wij hem echt mee sleuren. Want hij vond het allemaal, het voetbal was allemaal een stuk minder geworden en het was te duur. En het kwam ook eind jaren 70 kwam natuurlijk ook een beetje het supportersgeweld opzetten. Dat vond hij allemaal maar niks. Dan snap ik achteraf ook wel, nu ik zelf natuurlijk kinderen heb. Ik ging gewoon als jochie van 10, 11, ging ik gewoon met mijn broers, met mijn jongste broers samen, gingen we gewoon alleen op zondagmiddag naar de Kuip. Gewoon met de bus en je had geen mobieltjes of niks. En in mijn beleving, je ouders zagen wel vanzelf weer of je thuis kwam. En dat ga je tegenwoordig, ik heb nou een dochter van 10 en die voetbalt ook. En dat is mijn jongste dochter dan. En, maar die zou ik echt niet alleen met de bus naar de Kuip laten gaan om naar een wedstrijdje te gaan. In geen 100 jaar. Maar toen de tijd was dat gewoon wel zo. En zo is dat eigenlijk bij mij begonnen. En we hebben natuurlijk een paar heel slechte jaren gehad. Mijn eerste bewuste herinnering is een beetje zo halverwege de jaren 70. De UEFA Cup tegen Tottenham, die heb ik net niet bewust meegekregen. Omdat die natuurlijk 's avonds werd gespeeld, die wedstrijd. Daarna kreeg je een paar heel slechte jaren, dat ze een keer tiende werden zelfs. In 78 was dat. En daarna kreeg je de tijd met Jan Peters en Peter Peterson voorin. En dat waren natuurlijk mijn eerste echte helden. En toen kwam er ook weer meer publiek. Toen gingen ze weer wat beter voetballen. Ook al wonnen ze dan alleen maar de KNVB-beker in 1980. Daar was ik ook bij. Nog in de fontein gesprongen toen die avond. Waardoor ik een uurtje later de bus niet in mocht. Want
mooi,
ik,
dat was toen ook al.
Dat was toen ook al. Maar ik zeg al, toen wilde ik met de bus naar huis. En die chauffeur die zei van, nee, je komt er niet in. Want je druipt nog van het water. Dus moest ik een uurtje wachten nog totdat ik opgedroogd was. En zo is het een beetje begonnen. En het is in de jaren 80 is natuurlijk ook enorme golfbewegingen zijn het geweest. Hè, met die piek natuurlijk in 82, 83 en daarna dat jaar met Cruijff. En vervolgens weer een heel diep dal. En dat is eigenlijk typerend voor Feyenoord. Maar toch, ook al gaat het slecht, je bent voor die club en je blijft voor die club. Je gaat niet ineens voor een andere club zijn omdat die bovenaan staat. Zo werkt dat niet.
Ik mocht vanaf mijn 14e zelf gaan. Uit op Beierland was dat dan. Ja. Met de bus ging ik met mijn zus altijd naar Feyenoord.
Ja.
En vanaf welk jaar mocht jij dan zelf gaan? Van je
Dat zal 77, 78 geweest zijn.
Ging je direct
Nee, niet iedere wedstrijd hoor. Want daar had ik natuurlijk nog geen zakgeld voor en zo. En ik weet wel dat wij werden een enkele keer zette mijn vader ons af bij de Kuip. En dan kregen we een buskaart mee. En dan konden we zelf naar huis zien te komen. Ik ging ook wel eens met mijn grotere broers mee. Vond het natuurlijk ook heel erg stoer. En later eigenlijk, in de jaren 80, ben ik heel vaak op de fiets geweest. Vanuit Ommoord over de Brien-Noordbrug fietsen. Nou, dat is al een belevenis natuurlijk. Je wordt er ook lekker fit van. Ook wel eens een keer gedaan met dat het werkelijk goot van de regen. Dat je helemaal zeiknat in die Kuip aankwam en ook weer terug naar huis. Maar goed, je had dat allemaal voor over. En ook om een buskaart uit te sparen, want die dingen waren niet goedkoop. Dus wij met de fiets, ik stond met mijn kleine broertje achterop over die Brien-Noordbrug karren. En dan had je nog alles om naar uit te kijken. En dan ging je soms middags heel blij terug. Maar er zijn ook wedstrijden geweest natuurlijk dat je een klote wedstrijd gezien had. En dat je nog dacht van, godver, dan moet ik dadelijk ook nog dat allemaal op Studio Sport gaan zitten kijken. En daarna moest ik ook mijn huiswerk nog doen. Wat had ik dan weer laten liggen. Dus er waren ook niet altijd even gelukkige zondagen. Maar ja, het meeste wel natuurlijk.
Welke momenten herinner jij het beste uit die tijd? Bijvoorbeeld 384, kampioensjaar.
Wat ik net al zei. Die eind jaren 70, begin jaren 80 ook al. Met Peters en Peterson. En de eerste Europacup wedstrijden waar ik naartoe ben geweest. Tegen Everton, tegen Malmö, Dynamo Dresden, dat soort wedstrijden. Maar dat kampioensjaar met Cruijff was wel heel bijzonder. Voor mij in meerdere opzichten. Omdat ik had mijn moeder toen zo gek gekregen. Elk jaar kregen we iets voor ons rapport. Als we overgingen naar de volgende klas. Dan mochten we een of ander mooi cadeau uitkiezen. Ik had toen een seizoenkaart voor Feyenoord. Dat ik gekozen. Volgens mij was het vak U, als ik me goed herinner. En dat was nog zo'n oud kartonnen ding waar gewoon echt de gaatjes ingeknipt moesten worden, weet je wel. En die had ik dus op een van die wedstrijden inderdaad in de zeikregen meegenomen. Dus dat was helemaal verfrommeld, dat ding. Weet ik nog dat mijn moeder met een strijkijzer geprobeerd heeft hem glad te strijken. Nou, dat lukte er enigszins. Maar goed, ik heb toen dus dat jaar heb ik alle thuiswedstrijden gezien, inclusief de bekerwedstrijden natuurlijk. Hè, die tegen Ajax ook met die replay en ook een aantal uitwedstrijden mee geweest. Helmond Sport kan ik me herinneren, in de sneeuw. Dat je gewoon, dat was niet voorspeld, dus iedereen stond daar op die tribune en ineens begon het te sneeuwen. En dan kreeg je een heel pak sneeuw op je hoofd. Helaas ben ik ook bij de beroemde 8-2 nederlaag in het Olympisch Stadion geweest. En dat moet ik zeggen, ik was toen 15, bijna 15. En dat is de enige wedstrijd geweest waarvan ik, wat meer mensen dan hebben, dat klassieke verhaal van dat je s'avonds niet gegeten hebt. Nou, ik kon toen, die avond kon ik echt geen hap door mijn keel krijgen. En wat nog erger was, dat is wel een leuk verhaal eraan vastzit. Op school had ik een poeltje georganiseerd. Ik zat op de middelbare school. En ik had een poeltje georganiseerd. Ik was de hele school door geweest. Mensen allemaal zo gek te krijgen om volgens mij 2,50 in te zetten. Om te poelen op Ajax Feyenoord. Nou, en er waren natuurlijk heel veel mensen die dezelfde uitslag noemden. En dan moesten ze de ruststand dan maar anders voorspellen. En anders, als ze dan toch hetzelfde hadden, moesten ze de opbrengst delen. Nou, ik geloof dat ik uiteindelijk wel, ik had echt wel een paar honderd gulden toen nog in die pot zitten. Maar natuurlijk helemaal niemand had 8-2 voorspeld. Dus ik moest die maandag daarna, terwijl ik al de pest in mijn lijf had, moest ik ook nog eens een keertje de hele school door om al die mensen hun 2,50 terug te geven. En dat ging me op een gegeven moment te ver. Dus toen dacht ik van, weet je wat, we laten het wel staan totdat het andersom is, Feyenoord-Ajax. En dan doen we gewoon hetzelfde. En dus hebben we dat uiteindelijk maar op die manier opgelost. Maar ja, zo hou je wel wat op de hals. Ja, 8-2, dat verzin je natuurlijk niet. En nog, hè, als je de wedstrijd ook terugkijkt. En als je dat als Feyenoord supporter, als Rotterdammer zegt. Dat Feyenoord die wedstrijd ook gewoon had kunnen winnen. Dan lachen sommige mensen je uit. En zeker als ze voor Ajax zijn. Van ja, joh, gefrustreerde Rotterdammer en zo. Maar het was echt zo. Na 23 minuten stonden ze 3-0 achter Feyenoord. Hè. Dat was inderdaad een rampzalige start. Maar vervolgens komen ze terug tot 3-2. Hebben ze voor en na rust hebben ze een aantal kansen om 3-3 te maken. Nou, en als die was gevallen, dan weet ik zeker dat Feyenoord er overheen was gelopen. Maar hij viel niet. Uit de counter krijgt Ajax een hoekschop. Die bal valt per ongeluk binnen. 4-2. En vervolgens gaat Feyenoord met z'n allen naar voren lopen. En worden ze weggecounterd. Hè, dus als je alleen maar de uitslag ziet, dan denk je van, nou, Feyenoord is alle kanten op gespeeld. Ja, de eerste 20 en de laatste 20 minuten. Maar daartussenin was het echt andersom.
Kijk, op dat moment heb je er niks aan. Maar achteraf, als je er nu op terugkijkt, is het natuurlijk een mooi extra verhaal bij dat hele seizoen.
Ja, tuurlijk. Ja, dat was. Ik weet wel dat ik de laatste twee doelpunten van die wedstrijd heb ik niet eens meer live gezien. Want ik stond in dat Feyenoordvak natuurlijk. En op een gegeven moment waren er van die gasten, ik heb er zelf niet aan meegedaan. Daar heb ik nooit begrepen waarom je dingen moet gaan slopen. Of dat je iemand voor zijn bek moet slaan omdat hij voor een andere club is. Maar je wordt op een gegeven moment wel afgeleid door die gasten. Die waren gewoon die hek aan het slopen in het Olympisch Stadion. Nou was dat niet zo moeilijk. Want dat stadion dat donderde bijna van ellende in elkaar. Maar dan keek je naar beneden van, wordt weer een hek gesloopt. En ineens hoorde je een hoop gejuich. Oh, weer een doelpunt, 7-2. Weet je wel, zo gingen die laatste minuten daar voorbij. Ja, en bij 6-2 wist je natuurlijk wel van, dit is klaar. Dat kan eens goed naar huis gaan. Maar ja, je was met de treincombi, dus dat kon je niet eerder naar huis. Je moest gewoon wachten. Okay. Ja. Maar uiteindelijk kwam alles dat seizoen natuurlijk ook nog goed. Hè? Want Cruijff had het meteen al in de bus terug, heeft hij dat al gezegd toen. Toen had je nog maar 2 punten voor een overwinning. En dat klopt, hij zei, het zijn uiteindelijk maar 2 punten. En wij moeten die tegen de kleintjes pakken. En dat deed Feyenoord dat seizoen zowaar wel. Maar tegenwoordig, de laatste jaren is het altijd zo geweest dat ze de punten aan de degradatiekandidaat cadeau hebben gedaan, zo ongeveer. Als een soort sociale instelling noem ik het wel eens. Zo van, nou, staan jullie onderaan? Nou, kom maar, joh, weet je, dan krijgen jullie van ons ook een puntje of misschien wel 3. En toen in dat jaar deed Feyenoord dat een stuk beter. Al hadden ze de grootst mogelijke moeite met DS79 bijvoorbeeld. Hè, dat is ook nog een verhaal wat ik me kan herinneren uit dat jaar. Iedereen won met 2 vingers in zijn neus van DS79. En uiteraard stond Feyenoord thuis, notabene. Na 85 minuten stond het gewoon 1-1. Dat je denkt van, nou, hoe is dit nou toch weer mogelijk, weet je wel. En dat is een van de weinige keren dat ik vervroegd het stadion ben uitgelopen. Dat ik denk van ja, ik heb geen zin om dadelijk dat fluitconcert weer aan te moeten horen. En weet je wat, we gaan naar huis. En we lopen op dat voorplein en ineens een gejuich. En toen wisten we natuurlijk van, oh, het is toch 2-1 nog geworden. En dan weet je niet, op dat moment heb je gemengde gevoelens van, moet ik nou blij zijn om die goal? Ja, natuurlijk. Maar tegelijkertijd baalde je, omdat je dacht van, god, we hadden gewoon moeten blijven zitten. Hadden we die goal nog gezien, weet je wel. Dus sindsdien ben ik ook nooit meer voor het einde van een wedstrijd weggegaan. Ik snap het ook niet zo goed, want of het moet 6-0 staan of zo, weet je wel. Maar tegenwoordig zie je ook mensen bij wedstrijden, ook van het Nederlands elftal, dan staat het nog 0-0 of 1-1 of misschien net 1-0. Hartstikke spannend. En dan gaan ze 10 minuten voor tijd gaan ze weg. Want ja, ze moeten voor de files uit zijn. Dan denk ik, ja, in de bioscoop ga je er ook niet 10 minuten voor het einde van de film weg. Of het moet een hele slechte film zijn, dat kan natuurlijk ook.
Als ik ook zie hoe druk het altijd is, als je dan de luchtbrug over fiets gaan weer terug de stad in.
Ja.
Het is even 5 of 10 minuutjes complete chaos.
Ja.
Maar als je dus even 10 minuten wacht naar de wedstrijd. Kan je
gaan? Ja, nee, dat klopt. Kijk, de infrastructuur rond de Kuip is natuurlijk is niet geweldig. Hè? En vandaar natuurlijk dat ze met al die nieuwe plannen bezig zijn. Daar komen we straks nog waarschijnlijk wel op. Maar dat was toen natuurlijk ook al zo. Ik kan me een wedstrijd herinneren die we dan met mijn vader dan wel gingen. Volgens mij was het een interland van het Nederlands elftal. En dan stond je nog op dat oude parkeerterrein, hè, wat nu het moderne parkeerterrein is. Want dat was toen zo'n, ja, er stonden geen strepen of niks. Iedereen werd daar maar gewoon schots en scheef neergezet. En er was één uitgang. En dan moest iedereen met zijn autootje doorheen. Dan was je zat echt gewoon 2 uur in de auto voordat je überhaupt dat terrein af was. Ja, dat is natuurlijk ook, dat kan gewoon echt niet.
Wordt dat straks anders dan? Je noemde het even, het stadion wil je nog even over hebben?
Als ik het al die verhalen allemaal hoor, dan is het is heel on-Rotterdams. Want eigenlijk is het Rotterdams van, zo gaan we het doen. Pats, boom, mouwen opstropen, we gaan aan de slag en over een half jaar staat dat ding er gewoon. Dat is zoals Rotterdammers eigenlijk zijn. En dit is eigenlijk on-Rotterdams, want er wordt zoveel over geouwehoerd. Het gaat alleen maar over geld en wat er niet is en de locatie. Iedereen wil er zijn plasje over doen natuurlijk. Kijk, het is wel duidelijk dat er moet wel iets gebeuren. En ik ben niet per definitie tegen een nieuw stadion. Want kijk, de Kuip is natuurlijk uniek. In ieder geval in Nederland. Dus wat dat betreft zou je zeggen van blijf daar gewoon. Hè? Verbouwen moet volgens mij ook gewoon kunnen. Je moet op die plek, desnoods zet je een heel nieuw stadion neer, maar doe het dan op die plek. Dan heb je toch nog een link met de oude Kuip. Ja. Maar als je verder met dit stadion kom je natuurlijk financieel kom je niet verder. En dan blijf je maar doormodderen. En dan kunnen allerlei mensen natuurlijk wel heel nostalgisch gaan roepen van red de Kuip en de Kuip mag nooit verloren gaan. Nee, natuurlijk, in principe mag die ook niet verloren gaan. Maar dan moet je wel op de koop toenemen dat je, nou ja, eigenlijk zoals het de afgelopen decennia gegaan is, dat je misschien 1 keer in de 20 jaar per ongeluk eens een keer kampioen wordt. Maar financieel ga je de strijd natuurlijk nooit meer winnen.
Nee, maar ik ken niemand die zegt de Kuip moet blijven zoals die nu is, hoor. Dat is natuurlijk nooit onderdeel van de hele discussie. Niemand die dat zegt.
Nee, ik chargeer nu een beetje, maar
het wordt wel vaak gedaan door voorstanders van Feyenoord City, hoor. Dat mensen die tegen Feyenoord City zijn, de Kuip willen houden zoals die nu is. Dat natuurlijk helemaal niet het geval is.
Nee, kijk, ik vind wel de vorm moet je behouden. Het heet niet voor niks de Kuip. Officieel heet het gewoon Stadion Feyenoord, maar naar goed Rotterdams gebruik hebben we overal een bijnaam heel snel voor bedacht. Dus dat werd de Kuip, omdat hij nou helemaal die vorm heeft. En dat moet je dus ook zo houden. Dus als je een nieuw stadion gaat neerzetten, moet het ook zo'n ovale vorm hebben. En ik zou ook inderdaad zeggen van in 94, toen hebben ze ook de dak erop gezet. Dat kun je ook bijna niet meer voorstellen dat er niet was. Maar ik heb dus ook jarenlang in die Kuip gezeten, waarbij gewoon alleen het stukje aan de hoofdtribune was overkapt. En de rest was gewoon open. Ja. En dan ging je naar het voetballen als het regende met een regenjas aan of een paraplu op. Niemand die daarover ouwe hoorde. Maar tegenwoordig is het meteen weer gezeik van iedereen moet droog zitten. En niet meer van deze tijd. En denken van ja, kom op jongens. Over 100 jaar regent het nog steeds, hoor. Weet je, het moet niet zo kinderachtig doen allemaal. Maar ik zou zeggen van zorg ervoor dat de huidige Kuip gewoon op een goede manier gerenoveerd wordt. Met het kantoorgebouw eromheen weet ik veel allemaal. Er zijn knappe koppen voor die dat wel kunnen bedenken. En dan kun je volgens mij dit stadion nog tot in lengte van jaar gebruiken. Op dezelfde locatie.
We gaan het zien natuurlijk. Feyenoord heeft nu weer laatst iets over gezegd. Dan kijken hoe dat verder gaat lopen.
Ja, ja.
De komende tijd.
Ja, je hoort steeds weer nieuwe berichten. Dan gaat het weer wel door, dan gaat het weer niet door. Dan wordt de stekker eruit getrokken. Oh nee, toch weer niet. Hè, dus dat is wat ik bedoel. Dat is zo on-Rotterdams. Zeg dan op een gegeven moment gewoon van, we gaan het zo doen. Klap erop. En door ermee.
Ja. Waar ik even benieuwd naar ben.
Ja.
Jij ging in de jaren 80 heel vaak naar Feyenoord toe. Ja. Op een gegeven moment ben jij bij Voetbal International gaan werken.
Ja.
Krijg je dan de mogelijkheid om ook over Feyenoord te
berichten? Nou, nee, dat is ook wel veranderd. Ik zal dat even proberen in het kort uit te leggen. Kijk, ik had natuurlijk, net zoals elk jongetje dat van voetbal houdt, je grote droom is om zelf in die Kuip te voetballen. Nou, dat was al vrij snel duidelijk dat ik daar niet goed genoeg voor was. Ik heb een jaartje bij Excelsior in de jeugd gespeeld en dat was het dan. Mijn school afmaken vond ik belangrijker. Of tenminste vonden mijn ouders in ieder geval ook belangrijker. En die zeiden ook van, als je dan goed genoeg bent, dan komen ze vanzelf wel terug. Nou, dat is niet gebeurd. Dan was mijn tweede jongensdroom, zo heb ik het ook ooit genoemd, om dan in de voetbaljournalistiek te gaan werken. En dat kon bij de radio zijn of bij de televisie, maar ook schrijvend. Voetbal International was en is natuurlijk wel een instituut op dat gebied. In die jaren zeker, want het was eigenlijk het enige echte voetbalblad van Nederland. In ieder geval een weekblad. En social media had je natuurlijk nog helemaal niet. VI was het voetbalmedium eigenlijk geschreven voor Nederland. En toen was ik op een gegeven moment school voor journalistiek gaan doen. Heb ik een jaar gevolgd, mijn propeduizen gehaald. En toen kon ik het vak in de praktijk gaan leren bij een uitgeverij in Nieuwkerk aan de IJssel. Van Huis en Huisbladen en een bedrijvenmagazine. Maar ja, na 3 jaar heb je dat ook wel een beetje gezien. Die rommelmarkten en die saaie gemeenteraadsvergaderingen. Dus toen heb ik gewoon een keer de stoute schoen aangetrokken. Open sollicitatiebrief geschreven naar Voetbal International. En toen had ik het geluk. Ik heb wat dat betreft geluk gehad. Ten eerste was de toenmalige hoofdredacteur Kees van Kuilenborg was de vader van Edward van Kuilenborg, die bij mij in de klas had gezeten op de middelbare school. Dus we kenden elkaar al wel enigszins. En ik woonde letterlijk toen de tijd aan de overkant van de straat. Dus reiskosten hoefden ze mij niet te betalen. Hooguit een paar nieuwe schoenen in het jaar. Dus toen mocht ik het komen proberen een jaar lang. Op de buitenlandredactie heette dat toen nog. En dat heb ik ruim een jaar gedaan. Dus naast mijn andere baan die ik toen had. Nou, dat was af en toe gekke werk. Maar goed, ik had een voet tussen de deur. Dus ik denk, de moet deze kans pakken. En na een jaar werd de buitenlandredactie dus uitgebreid met een vaste plek. En toen mocht ik dus blijven. Nou ja, en ik zit er nou nog. Dus ik kan ook niks anders. Dus wat dat betreft zit ik daar goed. Nee, ik ben in 1997 dan op de eindredactie terechtgekomen. En daar zit ik nu nog steeds.
Een eindredacteur die schrijft stukken, maar corrigeert ook stukken?
Nou, in principe corrigeert een eindredacteur vooral. Hè. Die zorgt, nou, het woord zegt het al, die zorgt voor het eindproduct. Hè. Je zorgt dat de tekst passend is, dat er geen tik- of taalfouten in staan. Je maakt de bijschriften, je koppen moet allemaal passend zijn. Gewoon de verzorging van het eindproduct. Je bent de laatste zeef, noemen we dat altijd, naar de lezer toe. Alleen op een gegeven moment, zeker als het een weekblad betreft, dan heb je de piek ligt dan natuurlijk in het weekend en op de maandag. Dat is onze deadline dag. Die andere dagen had ik sowieso in die tijd, en nu eigenlijk nog steeds wel, heb je gewoon tijd over ook om zelf dingen te schrijven. En dat vind ik zelf ook wel leuk, want anders zit je alleen maar verhalen van andere mensen te doen. Dus op een gegeven moment, ik heb verhalen gemaakt. Vroeger, echte bureauverhalen was dat. Hè? Je had nog geen internet, maar je had allerlei informatie uit kranten, boeken, correspondenten in het buitenland bellen en zo. Heb ik Champions League verhalen gemaakt, serie en zo. En op een gegeven moment in 2009 werd ik door Tom van Hulzen toen de tijd, mijn toenmalige collega, gevraagd of ik mee wilde gaan schrijven aan de serie Anno. Die helaas inmiddels gestopt is in VI tijdelijk. Omdat we begonnen een beetje onszelf in te halen. Hè? Het gat tussen de actualiteit en het jaar waarover we schreven werd steeds kleiner. Omdat je natuurlijk maar 36 clubs hebt. Maar goed, die serie vond ik prachtig om te maken. En daar heb ik dus toen ook gevraagd of ik dan de verhalen over Feyenoord mocht schrijven. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Ik heb toen ook heel veel jongens van bijvoorbeeld het kampioenselftal van 93 heb ik geïnterviewd. Gaston Taument, Regie Blinken, John de Wolf, Henk Frezer, Arnold Scholten. Die zijn allemaal een keertje, Uli van Gommel niet te vergeten, die zijn allemaal een keertje aan de beurt geweest. En dan kwam je met allerlei mooie oude verhalen. En omdat je natuurlijk zelf ook vaak op de tribune hebt gezeten, kon je dat ook delen met die jongens. En dan ontstaat er ook een heel leuk geanimeerd gesprek. En omdat het over vroeger ging, werd er ook niet zo moeilijk gedaan over van, ja, ik moet het eerst van tevoren lezen en dan moest er van alles uitgehaald worden. Nee, dat probleem heb ik dan gelukkig niet. En nu maak ik de serie Legendarische Wedstrijden, die ik zelf eigenlijk bedacht heb als alternatief voor Anno. Waarbij je dus met een haakje naar de actualiteit een wedstrijd van vroeger kunt bespreken. En daar kunnen dus ook wedstrijden van Feyenoord bij zitten. Zowel gewonnen als verloren. Want je kan natuurlijk niet alleen maar de successen gaan schrijven. Bovendien zijn er...
Je kan het wel doen, toch?
Ik kan het wel een beetje sturen. Maar het zou, natuurlijk wel gaan opvallen als ik alleen maar de wedstrijden doe die Feyenoord gewonnen heeft. Bovendien zijn er helaas in de 53 jaar dat ik nou op deze wereld rondloop, zijn er meer teleurstellingen dan successen geweest. Dus je moet af en toe goed zoeken. Nee, maar ik heb bijvoorbeeld laatst nog een verhaal gemaakt over de beroemde Europacup-wedstrijd Werder Bremen-Feyenoord. Dat was natuurlijk een legendarische wedstrijd, want niemand had verwacht dat Feyenoord een ronde verder zou komen. Laat staan zelfs winnen daar, maar ze flikten het wel. En dat zijn natuurlijk wel legendarische wedstrijden die mensen die het bewust hebben meegemaakt, die zeggen meteen van, oh ja, die wedstrijd, ja, gaaf. En je haalt ook nog wel eens wat dingen naar boven die eigenlijk nooit in de publiciteit zijn gekomen. Ik had Gaston Taument dan geïnterviewd over die wedstrijd. En die vertelde gewoon open en bloot dat hij in die wedstrijd gewoon racistisch is uitgescholden door Mario Basler, de sterspeler van Bremen. Dat zou hij toen de tijd, heeft hij dat volgens mij nooit verteld. En nu kan hij daar gewoon openlijk over praten. Maar hij zei daar ook bijvoorbeeld, vond ik ook wel heel apart en ook best wel stoer van hem. Dat hij gewoon zei van ja, weet je, ik maakte me daar helemaal niet zo druk om. Je kan je wel overal kwaad om gaan zitten maken. Hij zei maar, ik werd er juist sterker van. Dus dat vond ik ook wel weer apart.
Ja. Je hebt sowieso best wel wat van die mensen dus gesproken uit die selectie.
Ja.
Als een vriendenelftal hoor je altijd.
Ja, nou... dat hoor je inderdaad altijd. Maar daar blijken toch ook inderdaad, als je dat soort interviews houdt, blijkt dat toch ook wel soms wel mee te vallen hoor. Taument bijvoorbeeld, die onthulde gewoon dat hij al dat gedoe van John de Wolf, die in elk tv-programma zat en dergelijke, en met die overhemden toen de tijd zoveel publiciteit kreeg, dat vond hij allemaal maar niks. Hè? En we hebben natuurlijk uiteindelijk ook gezien hoe dat uit elkaar gevallen is. Door dat kaartincident met name. En dat er twee kampen ontstonden. En uiteindelijk heeft dat ook tot de val van Hanegem geleid. Dus het was in het begin was het een enorm vriendenteam. Omdat ze natuurlijk ook bijna allemaal dezelfde shit hadden meegemaakt van rond 1990. Hè? In de periode met Verbeek en Bengtsson. En nu klauten ze er eigenlijk met z'n allen... klauten ze daaruit. En dat schept natuurlijk een enorme band. Hè? Alleen, ja, op een gegeven moment werd dat een beetje te close waarschijnlijk. En gaan er toch haarscheurtjes ontstaan. Dat is begrijpelijk. En over die ommekeer kwam natuurlijk met die bekerwedstrijd in 91. Daar heb ik ook nog wel een leuke herinnering aan. Want ik was bij die wedstrijd. Ik had kaartjes gekocht voor mij en mijn jongste broer. En die moest je al, geloof ik, ergens in januari of februari moest je die kopen. Want toen was al in februari was geloof ik al duidelijk dat die halve finale tegen PSV werd gespeeld. Dus we kochten die kaartjes. En toen speelden ze in begin maart voor de competitie daar in Eindhoven. Toen werden ze dus met 6-0 van het veld geblazen. Dus ik dacht, jeetje, dit is echt weggegooid geld. Want dan gaan we daar naartoe. En dan worden ze dadelijk weer helemaal alle kanten op gespeeld. Ja. Want het zag natuurlijk... en dan winnen ze die wedstrijd met 1-0. En wat gebeurt er vervolgens? Als je op die beelden kijkt, dan zie je op een gegeven moment John de Wolf. Die had zijn shirt uitgetrokken. En die smijt hij zo in dat vak. En voor wiens voeten komt dat shirt neer? Voor mij. Dus ik heb jarenlang dat shirt gehad met nummer 4 van HCS, dat blauw-witte shirt. Mm-hmm. Maar ja, ik hoefde het verder natuurlijk nooit meer aan te doen, want ja, waarvoor zou je dat... dus ik had het gewoon als reliquie eigenlijk in de kast liggen. Nou, toen op een dag waren die spullen weg. Dus ik zeg tegen mijn toenmalige vrouw van, waar zijn die shirtjes van mij gebleven allemaal? Ja, zegt ze, die heb ik weggegooid, want je hebt ze toch nooit meer aan. Nou, nee. Vandaar dat het dus mijn ex-vrouw is. Mede daardoor. Nee, serieus, dat shirt is gewoon dus weggegooid. En ik had het echt, ik zweer het je, ik had het in bezit. Hij gooit dat zo de tribune in. Er staat een jongen voor mij die met zijn handen omhoog, die wil het pakken. Maar die springt ineens naar beneden, een verdieping lager. En het shirt valt zo voor mij op de grond. Dus ik heb het gelijk in mijn jas gestopt. En mee naar huis genomen. Dus ik denk een jaar of 10 of zo in de kast gehad. En toen was het ineens weg.
En het was niet de dag ervoor weggegooid of zo? Het was al veel eerder.
Nou ja, ik weet niet meer precies. Kijk, ik keek er natuurlijk niet elke dag naar. Hè.
Nee,
kijk, weet je, formeel had ze misschien wel gelijk. Zo van, het ligt ergens op een stapeltje achter in de kast en je kijkt er nooit naar. Maar zij wist natuurlijk totaal niet wat voor waarde eraan aan zat. Dus nou ja, goed, shirt weg. Maar dat is dus wel, ik kan in ieder geval wel zeggen dat ik er dus bij ben geweest bij die wedstrijd. Wat toch de ommekeer was voor Feyenoord. En daarna heb je natuurlijk een hele mooie periode gehad. Alleen zijn we helaas bij Feyenoord altijd heel goed in. Feyenoord is altijd heel slecht geweest in met applaus omgaan. Dus op het moment dat het goed gaat met Feyenoord, dat ze een keer een prestatie neerzetten. Waarvan iedereen in heel Nederland zegt van, dit is zo geweldig, weet je, zelfs Ajaxide bijvoorbeeld. Dan moet je je hart vasthouden, want dan weet je, dan gaan ze zich binnen 1 of 2 weken gaan ze zichzelf weer voor joker zetten. Nou, daar zijn zoveel voorbeelden van in de geschiedenis. Ik heb natuurlijk heel veel research gedaan en een historisch besef en er gewoon heel veel dingen in mijn hoofd zitten, ook van vroeger, maar ook op schrift staan. En weet je, als ze, hè, dan winnen ze bij Lazio in de Champions League met 1-2, wat niemand verwacht had. Nou, de zondag erop gewoon met 3-0 eraf gaan in Heerenveen. Ze speelden ooit een wereldpot uit tegen Twente. Dat was een 100 Bert van Marwijk, begin van deze eeuw. Met die, precies. Ja. 1-5. Voetbal van een andere planeet werd er gezegd. Nou, dat waren termen die eigenlijk altijd alleen maar voor Ajax werden gebruikt. 2 weken later gaan ze naar RBC, die onderaan stonden. En dan verliezen ze gewoon met 4-2. Weet je, dat is ook Feyenoord, helaas. En dat begon natuurlijk al in 1970, toen ze de wereldbeker hadden gewonnen. En gewoon een week later worden uitgeschakeld door Ut Arad uit Roemenië.
Maar komt daar niet ook dit hele verhaal vandaan? Omdat we ons al die slechte wedstrijden na iets moois altijd weer terug weten te halen.
Ja, helaas. Self-fulfilling
prophecy is het bijna.
Helaas word je er steeds in bevestigd. Het is zelfs zo erg dat, bij mij althans, maar daar ben ik misschien wel een beetje te cynisch voor geworden. Maar dat als je dan afgelopen zondag, dan staan ze binnen 10 minuten tegen PEC Zwolle met 2-0 voor. En dan denk ik al van, oh jee, nou wordt het gevaarlijk. Want nou staat het 2-0, PEC Zwolle staat al onderaan. Nu zal het zo meteen wel 2-1, 2-2 worden. Het begin dit seizoen nog tegen NEC. Stonden ze ook heel snel 2-0 voor. Notabene een promovendus. En uiteindelijk moet je met hangen en wurgen moet je blij zijn dat je de wedstrijd nog met 5-3 wint. Maar dat is zo typisch Feyenoord. Kijk, bij Ajax is het zo dat uitzonderingen daar gelaten. Maar daarom zijn het ook uitzonderingen. Maar als zo'n ploegje als NEC naar de arena gaat. Dan weet je van tevoren van dat wordt gewoon 5-6-0. En dat wordt het dan ook. Over het algemeen kunnen ze daar vrij rustig achterover leunen. Nou, toevallig laatst tegen Go Ahead blijft het dan 0-0. Maar dat is echt een uitzondering. En bij Feyenoord zit je toch altijd weer van, 1-0, 2-0, hangen en wurgen.
Het speelt ook echt wel mee, denk ik, die cultuur van het lijden. Precies wat jij zegt, weer altijd na iets leuks weer ervan uit.
Oh ja, maar dat
gaat. En dat houden we dus ook zelf wel een beetje in stand, denk ik.
Niet alleen wij, want daar zorgen de prestaties natuurlijk wel in eerste instantie voor. Maar het maakt het ook des te leuker als het dan een keertje wel goed gaat. Kijk, die kampioenschappen die ik dus bewust heb meegemaakt, dat zijn er niet eens zo heel veel. Dat is dus 84, 93, 99 en 2017. Nou moet je nagaan, dan ben ik 53. Kan ik er dus maar 4 opnoemen. Maar dat zorgt wel dan in de stad ook voor een vreugde-explosie die zijn weerga niet kent. En als je dan een PSV, die werd op een gegeven moment geloof ik 5 jaar achter elkaar kampioen. En Ajax heeft dat ook wel eens gehad. Ja, dan is het helemaal niet zo bijzonder meer. En die is gewoon just another day at the office. En de vreugde bij Feyenoord is dan dusdanig groot. Ik weet nog wel dat mijn zoon, die is van 2000. En die vertelde natuurlijk regelmatig door de jaren heen dat Feyenoord voor het laatst in 1999 kampioen was geworden. Nou, dan gingen we wel eens naar wedstrijden toe. Nou, ik heb ook wel eens met hem dat hij zat te huilen op de tribune als klein jongetje. Dat ze een wedstrijd verloren of zo. En op een gegeven moment zei hij ook tegen mij van, ja pap, volgens mij ga ik nooit meemaken dat ze kampioen worden. Ik zei, joh, blijf er nou in geloven. Het komt altijd wel weer een momentje dat het goed gaat. Ja, nou, toen werden ze het in 2017. Ik zei het je toch, weet je wel. Nou ja, inmiddels zijn we weer 4 jaar verder en het is een kampioenschap.
Een leg op koers.
Ja, oké. Het is boven verwachting. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook met de beste... Ik hoop het uiteraard wel, maar hopen is nog altijd wat anders dan denken. Hè?
Ja.
Het wordt vaak verward, want als je dan zegt van... Nou, ik denk niet dat ze het worden. Oh, je bent zeker, ben je negatief en je bent zeker voor Ajax. Nee, natuurlijk hoop ik wel dat Feyenoord kampioen wordt. Maar met deze smalle selectie, ze moeten elke wedstrijd moeten ze er keihard voor werken. Hè, behalve afgelopen zondag dan. Om een wedstrijd te winnen, nou, dat gaat je op een gegeven moment aan het einde van het seizoen gaat je dat opbreken. Dat kan haast niet anders. Mm. Het zou echt, dat meen ik echt, het zou echt een godswonder zijn als Feyenoord dit jaar kampioen wordt. Maar dan ook dan zal de vreugde-explosie weer extra groot zijn, omdat niemand het eigenlijk verwacht.
Ik hoop je over half jaar met deze woorden te kunnen confronteren.
Ja hoor, dat mag. Zeker. Dan schuif ik gewoon weer aan.
Ja. Jij hebt daar nog iets voor je liggen op tafel.
Ja.
Het gaat over een groot succes.
Ik heb een aantal dingen. Ik heb 2 dingen meegenomen. Zullen we het eerst het voorleesgedeelte doen dan?
Ja, prima. Hè?
Ja, wat ik al zei, we hebben vorig jaar met VI een jubileum special gemaakt. Omdat het 50 jaar geleden was dat ze als eerste Nederlandse club. En dat staat ook heel groot op de cover. Hè, de eerste. En dat blijft ook altijd zo. Dan kunnen ze in Amsterdam roepen en doen wat ze willen. Maar de eerste. Wij hebben toch altijd het goede voorbeeld gegeven, zeg ik altijd maar. Nou, daar heb ik zelf ook wat leuke stukjes voor mogen schrijven. Ik kreeg de opdracht om de rubriek De 12e Man te maken. Dat ging dan om prominente Feyenoord supporters te laten vertellen hoe zij die Europa Cup beleefd hebben. Ja, dan ga je natuurlijk al gauw kijken van, dan moet ik wel iemand hebben die dat ook heeft meegemaakt. Hè? Ik heb bijvoorbeeld ook Raymond Sluiter gebeld, die tennisser. Ook een echte Feyenoord supporter. Maar ja, die zegt ook van, ja, maar toen was ik helemaal nog niet geboren. Dus wat kan ik erover vertellen? Dat was heel eerlijk van hem. Dus je gaat dan wat oudere mensen zoeken. Nou, Gerard Cox die wil niks meer met voetballen te maken hebben al een aantal jaren niet. Dan zou je zeggen, dan moet hij juist over Feyenoord kunnen praten. Maar die wilde dus niet. Martin van Waardenberg heb ik geprobeerd. Die zat met wat privéproblemen. Nou, uiteindelijk haal je toch een aantal leuke mensen eruit. Met wie het dus wel gelukt is om stukjes te maken. Ik heb Lee Towers onder andere gesproken, ook over zijn jeugd. Jaap Jongbloed van de televisie, Mario Been, Hans Kraaij junior, die natuurlijk als jeugdspeler jarenlang op Varkenoord gewoond heeft. Vincent Bijlo, die blinde cabaretier, die ook een echte Feyenoorder is. En Jan Boskamp himself, die in uitgerekend dat ene jaar dat hij verhuurd was aan Holland Sport, won ze de Europa Cup. Nou, dat vindt hij tot op de dag van vandaag eigenlijk verschrikkelijk, maar ja goed. Het was niet anders. Maar het leukste stukje wat ik gemaakt heb, vind ik zelf, is met Martin Schwaab. Dan zullen sommige mensen misschien zeggen, wie is Martin Schwaab? Nou, de oudere luisteraars, als we die hebben, die kennen hem hopelijk nog uit de serie Baantje. De detective serie, waarin hij is die Indonesische jongen die regisseur Keizer speelde. Een van de assistenten van inspecteur De Kok. En hij is nu, al jarenlang, is hij regisseur van Flikker Rotterdam. Hij woont in Amsterdam, dat blijkt ook zo uit het stukje. Maar hij is op het top Feyenoorder en dat blijft hij ook. En hij vertelde mij dus allerlei leuke verhalen over hoe hij dat ook in zijn werk heeft meegenomen. En ik heb nog wel gekscherend tegen hem gezegd van ja, dat Flikker Rotterdam... Zet daar dan ook alsjeblieft acteurs in die gewoon Rotterdams praten, zoals wat wij doen. Dat is gewoon echt Rotterdams. En er worden nu acteurs zijn daar neergezet en die hebben dan een logopedieopleiding gevolgd om het Rotterdamse accent te proberen over te nemen. Nou, dat gaat echt niet lukken. Echt niet. Dus ik ga in ieder geval een stukje voorlezen over wat die Martin Schwaab mij vertelde. Hoe hij de Europa Cup winst heeft beleefd. Nou, hij heeft dat wel min of meer bewust meegemaakt. Ik moet er even de leesbril voor op. Daar komt hij. Martin Schwaab had het soms zwaar op de set van de tv-serie Baantje, waarin hij 11 jaar lang de rol van regisseur Ab Keizer speelde. Ik was de enige Feyenoorder tussen allemaal Ajaxiden, vertelt in Den Haag geboren, maar in Rotterdam getogen Schwaab. Toch woont hij al heel lang in Amsterdam. Tja, ik moest zo nodig acteur worden, zegt hij. En in die tijd gebeurde alles hier. Na onder meer rollen in de film Oerroeg en de tv-show Onderweg naar Morgen werd hij vanaf 1995 vooral bekend als assistent van inspecteur De Kok met COCK. In die hoedanigheid trof hij met Victor Reinier en Weile Piet Reumer twee ras-Amsterdammers als tegenspelers. Zelfs in het script borrelde af en toe de rivaliteit tussen Ajax en Feyenoord op. Zo gaven Reinier en Schwab elkaar via hun personages geregeld steken onder water over hun favoriete club en hing in de auto van De Kok en Vledder stevast een Ajax minidress voor de voorruit. Maar Piet vond dat niet leuk, onthult Schwab. Hij zei altijd, we zijn een landelijke serie. Bovendien was Piet voor DWS, hè. Toch stonden er vaak Ajax-poppetjes in het decor. Die verstopte ik dan stiekem. Dat kan er maar één gedaan hebben, hoorde je dan. Ongelooflijk kinderachtig van mezelf, maar zo diep zit het dus. Schwab groeide dan ook bijna letterlijk op in de schaduw van de Kuip. Aan de Kreekhaven, vertelt hij, in dat wijkje onder de aan Van Brienenoordbrug. Daar zag ik als jochie elke twee weken op zondag Feyenoord supporters naar het stadion lopen. Dat wilde ik ook, maar ik mocht niet. Ik ben van Indonesische afkomst en wij werden streng opgevoed. Mijn broers mochten wel, maar die waren een jaar of 10 ouder. Ik mocht wel een keer met mijn vader mee toen hij met het personeel van het Clara ziekenhuis, dat vlakbij het stadion stond, tegen een team van supporters voetbalde. Maar dat was op het trainingsveld naast de Kuip. Mijn eerste wedstrijd in het stadion was Nederland-Noorwegen in 1972, die 9-0. Maar ook de Europacupfinale van 2 jaar eerder staat Schwab nog helder voor de geest. Ik zag heel veel licht branden, vertelt hij, en dacht dat het de lampen van de Kuip waren. Dus ik vroeg aan mijn broer steeds, is die wedstrijd hier? Nee, riepen zij dan, in Milaan. Bleek dat dat licht van het verkeer op de brug was. De eerste 20 minuten van de finale mocht ik kijken en terwijl ik in mijn pyjama de kamer uitliep, maakte Celtic 1-0. Nog voordat ik in bed lag, was het alweer 1-1. Daarna lag ik nog een tijdje wakker, maar bij de 2-1 sliep ik helaas. De volgende dag gingen mijn broers naar de Koolsingel, maar ik mocht weer niet. Mijn moeder was veel te zuinig op me. Een paar dagen later liepen we op de lijnbaan. Kwam mijn oudste broer ineens aanrennen. Ma, we kunnen met de cup op de foto. Kostte 2,50 gulden. Dus ik hield me stil, hopen dat mijn moeder het niet te duur vond. Dat vond ze ook niet, maar toen ze die enorme rij zag, zei ze... Ja, sorry, dat gaan we niet doen. Godverde. Dat zei hij zo letterlijk aan de telefoon. Ondanks zijn trouw aan Feyenoord... En dan zei hij over, liefde voel je voor je vrouw en kinderen. Ik noem dit een oerdrift. En het feit dat hij nu regisseur is van Flikker Rotterdam, keert hij voorlopig niet terug. Het is heerlijk in je eigen stad te mogen draaien, zegt Schwab. Rotterdam is bovendien een filmische stad. Veel gevarieerder dan Amsterdam. Moderner, sexier. Maar ja, mijn kinderen zijn hier geboren en ze wonen hier. Al zijn ze ook Feyenoorders. Ik zit zo'n 6 keer per jaar in de Kuip en ik ben een echte Ajax-basher. Alleen die haat begrijp ik niet. Maar als hier op straat iemand in een Ajax-shirtje loopt, roep ik soms... Joh, doe even normaal, joh. Ja, dat kunnen ze wel hebben. Zij zijn tenslotte de meest succesvolle club. Maar Feyenoord is de leukste. Nou ja, dat vond ik dus het leukste van al deze verhaaltjes. Er komen echt heel persoonlijke dingen naar boven... die je ook helemaal niet wist van Leen Huizer bijvoorbeeld... Hè, van Lee Towers en ook van Jaap Jongbloed... Die allemaal dingen vertellen over hun jeugd en hoe ze Feyenoord supporter zijn geworden.
Ja, leuk. Je hebt van sommige acteurs wel bekend, zeg maar, van dat ze dan voor een bepaalde club zijn. Ja. Maar van hem wist ik het ook verder niet.
Hij heeft dat wel eens gezegd inderdaad. Maar dat hij inderdaad zo dicht bij de Kuip was opgegroeid, dat wist ik dus ook niet. Ja. Dus ik was via zijn management met hem in contact gekomen. En hij vond het hartstikke leuk.
Hij heeft een foto met de Kuip.
Nee, want zijn moeder vond dus die rij veel te lang. En dus is dat niet doorgegaan, waar hij dus nu nog steeds boos om is, 50 jaar later. En ik heb zelf ook wel mooie herinneringen aan de 1970. Ik heb het dan zelf natuurlijk niet bewust meegemaakt, hè, want ik was, wat ik al zei, ik was bijna 2. Maar ik heb wel iets heel bijzonders bij me. Dat kun je op een podcast kun je dat niet zien. Maar het staat ook in die special afgebeeld. Er staat een foto in van een bierflesje van Oranjeboom. Dat direct na de overwinning in Milaan speciale flesjes Europa Cup bier op de markt heeft gebracht.
Maak ondertussen een foto over.
Ja, dat mag. Ja, voor de luisteraars. ik heb hier dus zo'n flesje. Die foto die dus van dat flesje genomen is, dat flesje is van mij. En dat staat bij mij thuis. En ik denk dat dat een uniek exemplaar is, want het is dus nog ongeopend. Je moet het ook niet meer drinken, want kijk, als je het omdraait, dan krijg je een soort sneeuw. Net zoals je van die sneeuwmannetjes wel eens hebt, weet je wel. Dus mijn vader die heeft toen de tijd een weddenschap met een aantal ooms van mij aangegaan van wie het langste zo'n flesje ongeopend kon laten. Nou, tot op de dag van vandaag is dat ding dus ongeopend. Het etiket is inmiddels een beetje verfrommeld, maar mijn vader leeft nog. Maar ik heb een paar jaar geleden, toen hij met mijn moeder ging verhuizen naar zo'n aanleunwoning, heb ik ook tegen hem gezegd van, joh, ik hoef helemaal niks van je te hebben, geen geld, helemaal niks. Ik zeg, maar de flesje is voor mij. En nou, dat heeft hij inderdaad aan mij gegeven, want hij zei van, ja, ik weet toch niet waar ik het kwijt moet. Dus het staat nu bij mij keurig in de huiskamer op de kast. Toch? Ja, ruimschoots. En bovendien, die ooms die leven inmiddels niet meer. Dus,
dan vraag ik even twee bierglazen gewoon. Dan kunnen we,
nou, we gaan deze nemen. Nee, we gaan deze. Ten eerste gaan we deze never nooit openmaken. Maar ik adviseer je ook inderdaad niet om hieruit te drinken. Want nou ja, ik denk dat je dan. Ja, maar dat is echt wel een. Ik heb nog wel eens overwogen om het aan het Feyenoord Museum te geven. Of om het te verkopen. Want ik denk dat het goed geld kan opbrengen. Maar ja, dat is dan toch. Nee, daar zit te veel emotionele waarde aan om dit te verpatsen. Dus wellicht gaat dit over een aantal decennia ook weer over van vader op zoon. Ja. En blijft dit voor eeuwig een reliquie in de familie.
Mooi. En je hebt er ook over geschreven dus in die special.
Nou ja, we hebben er een foto van gemaakt en een bijschriftje erbij. Het verhaal zelf past hier natuurlijk niet in, omdat het we hebben hier al natuurlijk hele verhalen met de spelers, de trainers en allerlei mensen die het dus beleefd hebben, die bekender zijn dan ik. En dit was gewoon puur een illustratie erbij, maar te mooi om niet te vermelden.
Ja. Heb jij nog onderwerpen die je door wilt nemen, Anders?
Nou ja, we hebben het ook
niet wilde zeggen.
Ja, kijk, we hebben natuurlijk het ook gehad over de supporters, hè? Het wangedrag is nu weer heel actueel met de mensen die stadions binnendringen. Dat is dan gelukkig bij Feyenoord nu niet gebeurd. Vorig jaar wel. En dat begreep ik eerlijk gezegd totaal niet waarom de spelers. Ja, ik begreep het wel waarom ze het deden. De spelers die gingen toen staan klappen. In de hoop waarschijnlijk dat die jongens dan ook zo snel mogelijk weer weg zouden gaan. Maar je moet dat natuurlijk eigenlijk gewoon veroordelen. Hè? En ik vind. Ik ben zelf ook meegeweest naar uitwedstrijden vroeger. En dat vond je natuurlijk heel stoer. Ik heb vroeger ook op vak S gestaan en dergelijke. Maar ik heb nooit dingen op het veld gesmeten of dingen gesloopt. Of iemand anders voor zijn bek geslagen of weet ik veel wat. En ik begrijp werkelijk niet dat bijvoorbeeld nu ook. Nou heb je laatst was bekend geworden dat Feyenoord weer een recordboete gehad. Voorwege het afsteken van het vuurwerk en het blokkeren van die trappen. Dat was geloof ik meer dan 150.000 euro. Waarmee de teller alleen al voor dit seizoen. En dan hopelijk overwinteren ze. En dan gaan we nog een paar wedstrijden erbij krijgen. Nou, dan gaat die teller dus alleen maar weer oplopen. We hebben nu al een recordboete van bijna 3 ton. Dus daar kun je een aardige speler van betalen. Qua salaris in ieder geval. Hè?
En, ja, maar ik wil even onderscheid maken tussen wangedrag. En dus dingen op het veld gooien. Of een stadion binnen dringen. Wat niet de bedoeling is. Of gewoon. Wat bij haast vuurwerk afsteken.
Nee, maar ik was
er gewoon bij. Ja, en dat je leven bij de boetes over oplegt.
Ja.
Dat is het criminele hier aan.
Weet ik niet. Kijk, ik vind op voorhand, laat ik het zo zeggen. Ik vind die fakkels vind ik ook prachtig om te zien. Alleen, het blijft wel vuur. En er staan daar, zeker in deze tijd van het jaar, staan de mensen met van die winterjassen, van die gewatteerde winterjassen. Er kan vrij makkelijk vlam vatten. Als je nou weet dat die boetes er zijn. Hè? En je weet dat Feyenoord er bij de UEFA slecht op staat. We zijn niet voor niks al een keertje uit het toernooi gekegeld. Dat komt ook maar zelden voor. Dus er ligt gewoon een vergrootglas op Feyenoord. En je weet dat de club al weinig geld te makken heeft. En je weet dat er forse boetes op staan. Ja, hou die rommel dan thuis, weet je. Of steek het, voor mijn part, steek het dan buiten het stadion af. Op het voorplein. Dan heb je ook sfeer. Hè? Maar dan berokken je de club geen schade. Kijk, want mensen zeggen nu allemaal die er dan voorstander van zijn. Die zeggen, ja, het hoort er gewoon bij. Natuurlijk. Het is ook prachtig, die sfeer. En ik vind ook vreselijk dat sommige sfeeracties, wat echt gewoon leuk is, wat echt mooi is, dat wordt afgekeurd. Alleen als je nou zegt van je club te houden, doe dat dan gewoon niet. Want als je dus zegt van ja, het hoort erbij en ik vind nou eenmaal dat ik het recht heb om dat ding af te steken, dan stel je dus je eigen belang boven dat van de club. Hè? En wat ik al zeg, als Feyenoord nou het kapitaal van Ajax had, dan was het allemaal niet zo erg geweest. Maar ze hebben al zo weinig geld. En dan ga je ook nog eens door je eigen supporters, ga je ook nog eens een keertje tonnen weggooien, hè, of wegsluizen naar Zwitserland, naar de UEFA. Waar je heel veel goede andere dingen van had kunnen doen.
Ja, ik ben het eens, het hoeft niet iedere wedstrijd. Afgelopen maanden was het iedere Europese wedstrijd was een vuurwerk. Dat hoeft niet. Nee. Dus je is krachtiger als het af en toe is.
Ja.
Maar check, dat je geen vuurwerk meer doet omdat je daarmee de club benadert, dat ben ik niet helemaal met je eens. Want je moet het ook incalculeren, vind ik, als voetbalclub, dat dit soort dingen gebeuren.
Ja, nogmaals.
Dat je inderdaad aan de UEFA aan moet betalen, maar dat is weer een heel andere
discussie. Ja, nogmaals, als je dat geld hebt, dan is het niet zo'n probleem. Maar als je nou elk jaar zitten we moeilijk te doen van ja, we kunnen geen spelers halen of geen echte topspelers halen, want het geld is er niet. En denk ja, dan moet je dus in ieder geval ervoor zorgen dat je niet onnodig geld kwijtraakt aan dit soort dingen. Hè? Dus daarom, natuurlijk, ik vind ook een sfeeractie en vuurwerk en weet ik het allemaal. Vroeger werd er met wc-rollen op het veld gegooid, weet je wel, als sfeerverhogende actie en zo. Vrij onschuldig allemaal. Hè? Maar ik vind ook, je kan ook, wat gelukkig ook gebeurt, het hele stadion volzetten met allemaal rood-witte en groen-witte vlaggen. Daar creëer je ook sfeer mee. En daar krijg je geen boete voor. Ja. En het blokkeren van die trappen is ook zoiets. Dat is ook heel belangrijk. Want je zorgt daarmee voor onveiligheid. Want als er wat gebeurt. En ik heb het zelf. Ja. Ik heb het zelf ooit meegemaakt. In de wedstrijd in 81 tegen Dynamo Tbilisi. Stond ik in vak S. En op een gegeven moment door de druk van het publiek brak er een reclamebord af. En er donderden gewoon een paar gasten naar beneden. Omdat er dus maar één trap, die aan de bovenkant was dus dicht. Hè? Die aan de bovenkant van het vak. Iedereen moest door die trap aan de onderkant. Nou, dat gaat gewoon mis. Als je die trap dan ook nog eens gaat blokkeren. Ja, je moet je toch niet.
Ja, maar ik ben altijd het blokkeren van trappen. Dat klinkt alsof mensen doelbewust anderen staan tegen te houden. Maar wat natuurlijk gebeurt. Ik heb zelf jarenlang bij Theo op de trap gestaan. Mm-hmm. Die staat gewoon op de trap voetbal te kijken. Mm-hmm. En iedereen weet hoe dat gaat en hoe je er langs kan.
Ja.
En er is nooit wat verkeerd gebeurd daarmee. Misschien een heel enkel geval dat het niet goed gaat. Maar nee, algemeen, op SNT, waar men op de trap staat, is er niks aan de hand. Dus ik snap ook daar het probleem niet zo goed. Het is zo leeg als er wat gebeurt.
Nee, oké. Kijk, dat
het is niet onveiliger dan op de andere vakken.
Nee, dat zal misschien zo zijn. Alleen, als je weet, en dat weten we nou toch inmiddels, dat de UEFA daar dus anders over denkt. Dan zou je toch even je verstand moeten gebruiken en denken van oké, het is misschien niet gevaarlijk, maar ik berokken hiermee mijn club schade. Dus laat ik maar gewoon op een stoeltje gaan zitten en gewoon naar het voetballen kijken. Zo denk ik er in ieder geval over. En natuurlijk is het geen echt wangedrag, want dat vind ik natuurlijk helemaal verschrikkelijk.
Dat is meer het kwalijke, vind ik, aan UEFA. Mm. Want dit doen ze bij alle clubs, halen ze dit soort bedragen op. En dit gebeurt bij alle clubs. Dus het is toch ook een zaak van eerder de lokale overheid om, als dit een veiligheidsprobleem is, om dat te handhaven en niet van de UEFA. Maar dat stoort mij er zo mateloos.
Ja, de wedstrijd wordt georganiseerd onder de vlag van de UEFA. En die meent zich dat dan inderdaad toe te eigenen. Ja, tuurlijk, dat is ook krom. Dat ben ik ook met je eens. En dat vind ik zelf ook. Alleen als je weet dat het zo is. Kijk, het is hetzelfde eigenlijk met de huidige coronamaatregelen. Je kunt het ermee eens zijn of niet. Maar als je weet dat die regel er is. Hou je er dan gewoon even aan. Waarom moeten we in Nederland altijd bij de hand en eigenwijs doen van dat maak ik zelf wel uit en lekker eigenwijs doen. Kijk, er wordt natuurlijk wel gezegd van Rotterdammers zijn overal tegen. En dat ben ik zelf soms ook wel. Maar als je nou, maar als je op een gegeven moment een dief van je eigen portemonnee wordt, dat is natuurlijk niet slim. Kijk, ik kan wel ook wel bij de hand gaan denken van ik ga nu een winkel in zonder mondkapje op, omdat ik daar geen zin in heb. Ja, maar dan ben ik dadelijk €95 kwijt. Nou, dan ben ik toch zelf een lul. Dan kan ik mezelf voor mijn kop slaan. Ik had gewoon even dat ding opgezet. Zo verschrikkelijk is het nou ook weer niet. Je gaat er niet dood aan als je mondkapje op hebt.
Mijn oproep voor de volgende keer is vrij duidelijk. Neem geen vuurwerk mee en ga zitten.
Nou ja, ik zou bijvoorbeeld als Feyenoord zijn, dan zou ik me in contact treden met de UEFA en gewoon vragen, misschien hebben ze dat ook wel gedaan, van wat mag dan wel? Hè? Stel dat je het bijvoorbeeld wel buiten het stadion mag afsteken. Dus dat je het zo boven het dak van de Kuip zo mooi dat vuurwerk uitziet komen. En dat het gereguleerd wordt afgestoken. Eigenlijk wat we nu al jaren met het nationaal vuurwerk op de Erasmusbrug doen. Dat is prachtig, dat vind ik ook. Ik vind het prachtig om te zien. Dat alleen maar dat geknal, want sommigen die gooien gewoon letterlijk bommen gooien ze gewoon. Dat is echt belachelijk. Dat is echt gevaarlijk. Maar dat Bengaals vuur, natuurlijk, dat vind ik ook schitterend om te zien. Maar doe het dan gereguleerd. En dan kan UEFA nooit zeggen van, ja, jullie hebben je supporters niet in de hand. Hup, dan krijg je weer een boete van 50.000 euro of weet ik veel wat. Het is zo zonde van het geld.
Dat ben ik sowieso met je eens.
Ja, nou, en daar gaat het mij om. Ja. Niet om het vuurwerk aan zich. Want ik vind het ook schitterend. Kijk, als je nu weer naar voetbal moet kijken in een leeg stadion. Of het nou de Kuip is of welk stadion dan ook. Het is gewoon 50% minder leuk. Dus eigenlijk is er gewoon geen reet aan. Je zit gewoon naar een veredeld amateurpotje te kijken. Dus natuurlijk is het publiek moet erbij. En sfeer moet erbij. En juist de Kuip is inderdaad met het publiek. Is gewoon echt een 12e man. En misschien wel een 13e man zelfs. Maar het moet wel binnen de perken blijven. En op het moment dat je veld gaat betreden, dat is natuurlijk uit den boze. Je ziet nu zelfs in Frankrijk, hè, dat ze met flesjes gooien naar mensen die een hoekschop moeten nemen. Ja, dat heb ik sowieso nooit begrepen.
Nee. Laatste blikje op het veld.
Ja, drink het gewoon op. Bizar. Je hebt het toch gekocht? Ja. Er worden zelfs mobiele telefoons worden ze soms op het veld gegooid. Ik vind het allemaal zo'n rare, primitieve actie. Kijk, dat je wat roept op een tribune, hè, dat moet ook nog binnen de perken blijven, maar dat je wel eens iets roept naar iemand. Nou ja, goed, schelden doet geen zeer, zei ze vroeger altijd. Dat kan ik me dan nog voorstellen in de emotie. Maar waarom ga je een voetballer, omdat hij toevallig van een andere club is, ga je die een steen naar zijn hoofd gooien of een glas bier of weet ik veel wat. Bier is veel te lekker om op te drinken. Ja, toch?
Zo, dat was hem alweer. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Wil je meer luisteren of wil je zelf iets voorlezen? Ga naar feyenoordboekenkast.nl en meld je aan.